Ik heb best wel een heel belangrijk onderwerp op mijn hart gekregen. Ik denk dat het 10 jaar geleden was dat ik hier voor het laatst over sprak. Ik kom misschien zo meteen nog wat terug. En ik heb de titel genoemd Genezing van Misbruik. Ik heb ontdekt dat in het leven, in het natuurlijke, er 3 eigenlijk krachtterreinen zijn in het leven. En deze terreinen zijn eigenlijk allemaal krachtig en goed en prachtig bedoeld door onze schepper. Alleen helaas vindt er vaak ook misbruik plaats op deze terreinen. Maar zoals God het bedoeld heeft, is het goed. De Bijbel zegt trouwens, alles wat God geschapen heeft, is goed. En niets daarvan is verwerpelijk. De eerste is seksualiteit. Tweede is macht of invloed. En de derde is geld. Op zich zijn deze terreinen allemaal goed en mooi bedoeld. Seks is goed en mooi bedoeld. Hoeveel weten dat seksualiteit heel belangrijk is? God heeft het zelf zo verordineerd en geschapen, dat voor ons om voor te planten, om kinderen te krijgen, er iets anders aan de grondslag moet liggen. Iets wat heel mooi bedoeld is. En seksualiteit is niets anders dan intimiteit in liefdesrelaties. En het woord intimiteit is hierin belangrijk. En de Bijbel laat zien dat God het bedoeld heeft in covenant, in verbond, in echt in diepe relaties. En niet zoals we vandaag helaas de dag dat soms zien. Maar wat zien we vandaag in de kerk? Dat alles wat taboe is, daar kan de duivel in vroeten. Zo seksualiteit heeft de duivel ook heel handig in de religieuze vlak naar een taboehoek geduwd. Zodat we daar maar niet te veel over zouden spreken. En ik heb ontdekt alles wat taboe is, waar niet over gesproken kan worden, kan alleen nog maar nog negatiever en destructiever in de duisternis gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor macht. Macht, bijbels gezien, is helemaal geen verkeerd woord. Jezus zegt zelfs, ik heb je macht gegeven. Macht is geen verkeerd woord. Als ik het even heel plain uitleg, is macht invloed. En hoeveel weten dat jij invloed hebt op andere mensen? En dat Gods bedoeling is dat wij positief beïnvloeden. Maar we weten ook dat macht ook verkeerd uitgelegd kan worden en verkeerd gebruikt kan worden. En dan spreken we weer van misbruik. Ik kom er straks allemaal even op terug. Geld. Geld is niet iets verkeerd. Hebzucht naar geld is verkeerd. Greediness. Maar geld heb je nodig. Is een belangrijke natuurlijke resource. Het is een natuurlijke resource om zoveel goede en gezonde dingen mee te doen. En ik geloof deze 3 gebieden zijn allemaal belangrijk en essentieel. En het zijn alle 3 terreinen waarin God jou wil zegenen. God wil jou seksueel zegenen. Oh ja, ik ga dingen zeggen die ik heel vrij kan zeggen vandaag. God wil jou seksueel gezond hebben. En wil dat je seksueel gezond bent en krachtig bent en dat je geniet. En als je nog niet getrouwd bent, dat je gezond bent in je relaties. En op een dag dat het daar is, brappa. Ja, ik ben niet de schrijver van het boek Hooglied. Ja, dat is de geest van God. God wil dat jij qua macht en invloed ook gezond bent. En dat is ook een krachtig terrein. Wat God wil door jou heen positief gebruiken. Dat je jouw invloed positief gebruikt. Om jezelf, jouw gezin en jouw omgeving te zegenen. Als jij denkt dat jij geen macht hebt, dan heeft iemand anders macht over jou. En dat is niet hoe je geschapen bent. Het woord controle is ook geen vies woord. Je behoort controle te hebben over je eigen leven. Je hoort controle te hebben over jouw financiën. Je hoort controle te hebben over jouw seksuele leven. Je behoort controle te hebben over allerlei zaken. Dat is heel gezond. En de standaard van het woord van God. Als je geen macht hebt, hebben we een probleem. Want wie heeft de macht dan wel over je leven? Hoe verder je groeit geestelijk, hoe sterker je zal worden in macht. Om jouw invloed te gebruiken voor positieve zaken. En zwakke mensen, geestelijk, worden vaak beïnvloed door anderen. En dat is waar gevaarlijk is. Nou, al deze 3 terreinen, hier kan misbruik op plaatsvinden. En het woordenboek zegt dat misbruik is het gebruiken van een situatie, een zaak, een persoon of een recht op een manier of voor een doel dat niet acceptabel is. So not acceptable. Dat doel is dan oneigenlijk, oneerlijk of berokkend schade aan een ander. Nog een keer. Misbruik is het gebruiken van een situatie, een zaak, een persoon of een recht op een manier of voor een doel dat oneigenlijk, oneerlijk of schadeberokkend aan die ander. En dat doel is niet acceptabel. Mijn definitie is dat misbruik betekent dat het doel waarvoor de schepper dat ding heeft gegeven, wordt misbruikt door een egoïstisch of vleeselijk doel van een individu of van een groep. Tot het bevredigen van iemands eigen lusten. Nog een keer. Misbruik betekent, God heeft een doel gegeven aan seksualiteit. Een doel gegeven aan valuta. Een doel gegeven aan macht of invloed. En als dat doel misbruikt wordt, en de oorzaak ligt altijd in iemands egoïstische of vleeselijke verlangens en behoeften om dat te vervullen. Nou, op een dag gaf God mij, ik was in gebed en de geest van God gaf mij een definitie van zonde. Wat is nou zonde? Iedereen hier heeft gezondigd. Ik ga niet alvast dit zeggen. Iedereen hier heeft gezondigd. En iedereen hier heeft misbruik gemaakt van God en van de ander. Want dat is zonde. Dus hier zitten daders en slachtoffers. Wat is zonde? Zonde is de vernietigende innerlijke aandrang in het hart van de mens tot bevrediging van zijn eigen lusten. Nog een keer. Zonde is de vernietigende innerlijke aandrang in het hart van de mens tot bevrediging van zijn eigen lusten. Dat is zonde. Dat is de kern van zonde, het principe. Het is een innerlijke aandrang dat zegt, ik wil die lusten, die moeten vervuld worden, die moeten bevredigd worden. En is ook nog vernietigend, want zonde heeft altijd een vernietigende werking voor jezelf en voor anderen. Als je zondigt, dan zondig je tegen God. Alleen in sommige gevallen, of vele gevallen, zondigen ook tegen andere mensen. Want als we over hun grenzen heen gaan, door te stelen, door te liegen, door wat dan ook te doen. En heeft het ook een vernietigende uitwerking. Als jij zondigt, misbruik jij een ding of het doel waarvoor God dat ding heeft gegeven. Kijk, God heeft iets goeds gegeven in ons. En als wij zondigen, zonde is misbruik. Zonde is misbruiken van dat ding waarvoor God het gegeven heeft. Als ik mijn relatie, als ik daarin zondig, maak ik misbruik van wat God mij gegeven heeft. Als ik zondig met mijn geld, maak ik misbruik waarvoor God geld gegeven heeft. Begrijp je? Zo'n zonde is per definitie misbruik. Ik denk zelfs dat elke zonde misbruik is. Nou, in ons pastorale werk hebben wij gewoon ontdekt dat als er misbruik plaatsvindt, of dat nou seksueel is, of dat nou qua macht is, qua manipulatie of controle, of dat nou op oplichterij of met geld te maken heeft, als er misbruik heeft plaatsgevonden, gaat dat zo diep. Zeker als dat lichamelijk heeft plaatsgevonden, qua geweld of qua seksualiteit. Als er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, gaat het vaak zo diep. En zien we dat die slachtoffer, afgezien van die pijn van die gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, dubbel slachtoffer is, want de duivel maakt er ook dubbel misbruik van. En dan laat die persoon zich waardeloos voelen, zwak voelen, ellendig voelen, rot voelen. Het is een soort dubbel slachtoffer zijn mensen vaak. En vaak kost die genezing gewoon jaren. Dit is even wat we zien in ons werk. Ik kan eigenlijk wel zeggen, misschien wel dagelijkse werk. Bijna dagelijkse werk. En we zien dan de worsteling, de angst, het wantrouwen en de pijn voor vele jaren in de hart van mensen. Dat zijn de gevolgen van misbruik. In ons werk krijgen wij soms verhalen te horen die zo heftig zijn. Die zo intens zijn. Wat zoveel medelijden en compassie bij mij opricht voor die slachtoffers. En je moet niet denken dat als jij slachtoffer bent, dat God die dader, dat God dat allemaal maar laat toelaat. In het verleden helaas heeft de kerk allemaal dingen toegelaten, maar God is niet zo. Daarom gerechtigheid en rechtvaardigheid is een heel belangrijk thema in dit boek. Misschien wel het belangrijkste thema is gerechtigheid. Als jij denkt dat God zo is, mensen zijn misschien zo, maar God is niet zo. God is een God van recht. God is rechtvaardig. En de Bijbel zegt, hij zal aan ieder geven naar de werk van zijn handen. Het zij goed, het zij kwaad. Nou, ik wil ook alvast even aan het begin van de prediking dat je weet dat Jezus hier is vandaag. Om je te genezen, om je te helen. Om dingen in je hart aan te raken wat je weggestopt hebt. We komen soms gevallen tegen waarom mensen denken, ja, waarom groei ik geestelijk niet meer? Waarom heb ik geen doorbraak in mijn leven? En als we dan eenmaal pastoraal gaan praten, en als we eenmaal door de geest van God ons laten leiden naar levens van die mensen, komen we vaak uit bij die wortel van misbruik. Van jaren geleden, toen je klein meisje was. Van jaren geleden, toen je kleine jongen was. Van jaren geleden, wat je weggedrukt hebt in je hart. En wij drukken dingen weg en dan denken we, het is er niet meer. Terwijl heel veel keuzes en levenskeuzes die we maken, altijd teruggaan naar wortels van ons leven. Ik denk ook dat iedereen dit kan beamen, maar als het goed is, is niks menselijks ons vreemd. Wij kennen allemaal hier de aard van de zonde. Iedereen hier weet de aard van de zonde. Ook al ben je tot bekering gekomen, ben je opnieuw geboren, er is een nieuwe mens geschapen. En God, in de kerk helpen we jou te leven vanuit je nieuwe mens. Jij kent de kracht van je oude mens, als het goed is. Jij weet die aard van de zonde waarin wij allemaal geleefd hebben vroeger. En als je hier nog steeds in leeft, kan je vandaag tot bekering komen. Maar iedereen hier weet de kracht van de zonde. We weten hoe de zonde werkt. En misschien dank God dat het jou in je leven nooit tot excess heeft geleid, maar die kern is daar. De Bijbel noemt dat erfzonde, dat werd gewoon geboren bij je. Dat werd gewoon overgeërfd toen je geboren werd. En de Bijbel maakt duidelijk, het probleem in deze wereld is de zonde. Dus soms zijn wij christenen, soms zijn we zo hypocriet, staan we zo gek te kijken van dingen dat er gebeurt. Dat is gewoon de aard van de zonde. Wat doet een zondaar? Hij zondigt. Dat is logisch, want dat is zijn aard. Zo is zijn natuur. Daarom roepen we elk mens op tot bekering te komen en tot geloof in de Heer Jezus Christus. Zodat zijn natuur wordt veranderd en dat je opnieuw geboren wordt in een hemels koninkrijk van liefde en gerechtigheid. Maar jouw oude natuur, het gaat gewoon door. Of je nou in een christelijk gezin bent geboren of niet, jouw oude natuur die neigt naar de zonde toe. Kijk me nou niet zo raar aan. Want dit is voor ons allemaal zo. Dus als wij kijken naar daders, moet je ook weten, dat komt door de aard van de zonde. Dat is doorgewoekerd in hun leven. Ze zijn volledig verantwoordelijk. God geeft een vrije wil aan de mens. En daarom zijn ze ook tot verantwoording te roepen. Maar het is de aard van de zonde. Als het goed is, ken je ook de kracht van de zonde. En de kracht van je lusten. Nou, ik wil het eerst even spreken over misbruik van geld. Want dat is het gebied waarop het nog het meeste misbruik plaatsvindt. Wist je dat? Op het gebied van financiën vindt nog het meeste misbruik plaats. Op allerlei soorten niveaus. Weet je, vandaag de dag even, dit is een hot topic, dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen in vele beroepen. Is eigenlijk misbruik. Je hoort me niet. Kom op, vrouwen, man. Je moet mij af en toe even, af en toe moet je me... Kom op, man. Jongen. Als ik in die zaal zou zitten, ik zou gaan staan. Eindelijk wordt dit besproken hier. Is toch zo? Elke keer als je ellebogenwerk meemaakt op je werk, wat is dat? Mensen die uiteindelijk hier meer geld willen, betere positie willen, wat dan ook. Stelen, bedriegen, ik weet niet van u meer, ik heb daarin geleefd vroeger. Ging allemaal om geld. Geld aftroggelen, verkooptechnieken. Weet je hoeveel de Bijbel te zeggen heeft over tollenaars in de Bijbel? Tollenaars, dat wordt als voorbeeld gebruikt als mensen die hebzuchtig waren naar geld. En ik heb ontdekt, dit zit in elk mens. En als jij één vinger wijst naar een ander, wijst er drie naar jou. Dit zit in elk mens. Nou, als je je Bijbel hebt opgeslagen, 1 Timotheus 6. Ik wil je daarin wat laten zien wat de Bijbel daarover zegt. Want misbruik naar geld gebeurt voortdurend. Mensen misbruiken geld. Ik denk als we een gat in de hand hebben, dan is dat ook misbruik van geld. En je heiligt het doel niet waarvoor God het je gegeven heeft. De Bijbel zegt in 1 Timotheus 6, vers 6. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. We hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daarmee tevreden zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt een prooi aan dwaas en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad... Zo, de Bijbel zet dit als hoogste vorm van misbruik. De wortel van alle kwaad is geldzucht of hebzucht naar geld. In andere vertalingen. De wortel van alle kwaad is hebzucht naar geld. Door zich daaraan over te geven, en nou spreekt hij tegen christenen hier. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald. Dus het zijn mensen die zijn goed begonnen. Mensen zijn met God begonnen. Die zijn tot bekering gekomen. Maar die hebben zich op een gegeven moment laten inpakken door de hebzucht naar geld. Vanuit hun eigen lusten in hun eigen hart. En de Bijbel zegt, door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Vers 17. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God. En wat doet God? Die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst. En winnen ze het ware leven. Nou, in de tijd dat ik tot bekering kwam, geloofde ik niet in de duivel. Ik kwam op een gegeven moment de openbaring achter dat God reëel is, hoe liefdevol en waarachtig God was. Maar toen ik net de Bijbel begon te bestuderen, toen las ik over een duivel. Als een personificatie van het kwaad. En ik wist wel dat er kwaad was. Ik kende de werk van geest. Ik was opgegroeid met Hindoestaanse vrienden. Die geestenwereld was mij bekend. Ik kende de kwade geesten, de boze geesten. Ik was een beetje New Age me aan het verdiepen. Maar ik dacht, een duivel. Weet je, een persoon die dat kwaad zeg maar initieert en berokkent. Ik dacht, een persoon die dat kwaad... Ik leerde net God kennen als persoon. Zo, ik kwam tot bekering en ik leerde al heel snel om al mijn vragen te stellen aan God. Zo, als ik in gebed was, zei ik... Dit is ook wat ik zei. Ik zei, God, ik lees in de Bijbel over de duivel, maar ik heb daar moeite mee. Hoe kan er nou een persoon zijn van het kwaad? En die week gaf God mij een antwoord en ik kreeg een droom. In de droom lag ik in een kamer, een slaapkamer met verschillende bedden. En plotseling uit de hoek van de kamer kwam iets op mij afvliegen en ik voelde, dit is de duivel. Ik was daar doodsbang voor in de droom. En ik kwam op me afvliegen en afvliegen. En ik werd steeds bang, het kwam op me af. En toen het vlak bij me was, zag ik plotseling wat het was. Het was een munt. Met het hoofd van iemand die ik kende daarin. En ik schrok wakker. En opnieuw, ik ga in gebed. Ik zei, Heer, wat wilt u mij zeggen? En ik sloeg de Bijbel open hier. De wortel van alle kwaad is de hebzucht naar geld. Nou, begrijp me niet verkeerd. Ik geloof in de personificatie van de kwaad. De Satan, de duivel. Maar zijn belangrijkste tool, zijn belangrijkste grond is hebzucht. En de Bijbel liet me zien, zie je hier die hebzucht naar geld. Dit is waar het zoveel fout gaat en waarom er zoveel leed is in deze wereld. Het is door de hebzucht naar geld. En de Bijbel liet me ook laten zien waarvoor God jou zo graag financieel wil zegenen. En we hebben het hier over de zegen van Abraham en zoveel andere zaken. Zo graag wil zegenen is omdat jij gaat leren hoeveel vreugde het geeft om te geven. Je gaat die vreugde nooit ontdekken als je niks hebt. Oh jee. Het echte leven voor God is dat je leert, Jezus was een gever. En je ziet, financiën was ook nooit een probleem in zijn leven. En de enige keer dat Petrus zich druk maakte, zei hij, wacht even, je moet even naar een visje toe, vriend. Hij heeft je wat te geven. Zie, ik leer van Jezus, als ik geef, als ik me uitdeel, als ik maar blijf geven en me gefocust heb om te zegenen andere mensen, is voorziening, is financiën nooit een probleem. En de Bijbel zegt, ik heb die tekst net gelezen in Spreuken 11, ik krijg alleen maar meer. Maar hebzucht, als dat mijn enige doel geld is en rijkdom, de Bijbel zegt, dan ga je jezelf veel leed veroorzaken. Ik heb christenen gezien die geweldig begonnen zijn, maar omdat ze alleen maar geïnfused werden met deze teaching van prosperity, zijn ze scheef gegroeid. En nu, vele jaren later, kijk ik naar hun leven en ik zie, er is veel leed. Want de Bijbel zegt, als je veel bezittingen hebt, ben je in je denken ook voortdurend bezig om die bezittingen te beschermen, te bewaren, te groter laten worden en al die dingen. En als dat jouw enige doel is in jouw leven, en dit is wat veel gebeurt, ga je datgene waarvoor God het gegeven heeft misbruiken. En je wordt greedy. En er komt misgunst, afgunst en andere dingen vaak terecht. Een ander gebied wat voor God belangrijk is, is macht. Ik heb ontdekt dat geweld of agressie het meest voorkomt bij mensen die dichtbij je staan. Af en toe zien we zo'n vechtpartij, weet ik het waar. Maar de meeste vechtpartijen, de meeste agressie, het meeste geweld, het meeste slaan vindt in huizen plaats achter de deuren. Waarom? Iemand die agressief is op een negatieve manier. Die achter die agressie ligt onmacht. Die persoon vaak, is in situaties terechtgekomen waarin hij onmachtig was om dingen te veranderen. En nu bij mensen die dicht bij hem staan, uit hij zijn gevoelens van onmacht op een agressieve, negatieve manier. Met verstrekkende gevolgen voor anderen. Ik heb ontdekt, agressieve mensen zijn mensen die niet met gevoelens van onmacht kunnen omgaan. En af en toe allemaal in ons leven komen we soms in situaties van onmacht. Wij zijn niet in staat om die situatie te veranderen. En als gelovigen leren wij jou en leert God jou om naar God te gaan. Want hij is nooit onmachtig. En met al je situaties, alleen als je dat niet leert, echt toe te passen in jouw leven. Dan gaat die onmacht iets met jou doen. En die frustratie, die uit zich dan bij mensen die je lief hebt. Manipulatie is gewoon dat iemand zijn wil op jou wordt gelegd tegen jouw wil in. Het is niet erg als ik mijn wil op iemand leg. In de zin van, kom, laten we samen op vakantie gaan naar Frankrijk. Ja, maar ik wil gewoon naar Frankrijk. Alleen als die andere persoon dat tegen zijn wil ingaat en ik druk mijn wil door, gaan we op een gegeven moment manipuleren. Omdat ik wil dat mijn wil gebeurt. Zo een wil opleggen is nog niet per definitie gelijk heel slecht. Alleen het heeft te maken met de grenzen van iemand anders zijn wil. Soms moet je wil opleggen. Hallo? Soms moet je wil opleggen. Als je kinderen een kant op gaan, dat je van tevoren weet, wow, even, dit wordt naar de afgrond. Beter leg je wil op. Wil opleggen is niet verkeerd per definitie. Alleen is het tegen de wil, en zeker als het gaat om volwassenen. Maar ook kinderen, als het buiten de grenzen gaat. Intimidatie is eigenlijk manipulatie met de dreiging van geweld. Intimidatie gebeurt ook veel. Dan manipuleren wij, alleen we dreigen met agressie of iets heftigers. Straf of wat dan ook. In de kerk, waarin misbruik gebeurt met macht, gebeurt ook vaak door wetticisme. Wetticisme is dat de regels van een groep de rechten van de individu onderdrukken. Oh, goede preek, pastor. Oh. Dat de regels van een groep... elke groep heeft zijn regels, maar als dat tot onderdrukking leidt bij een individu of bij andere mensen in de groep, als dat wettisch wordt, als dat wetten wordt die God niet heeft ingesteld. Zie, Jezus zei tegen de Farizeeërs: jullie hebben door jullie geboden het woord van God van kracht beroofd. Dus hoe God, de reden waarom God dat bedoeld heeft om mensen dat in vrijheid te brengen, wordt van kracht beroofd door wettische regels, groepsdruk of wat dan ook. Het volgende wat we soms in kerken mee zien is sectarisme. Was dat 2 jaar geleden, hield ik een training apologetiek. En in deze training apologetiek, geloofsverdediging, geloofsleer, hadden we het over okay, de waarheid tegenover de leugen, in allerlei over islam, over allerlei christelijke sectes, over de New Age, over andere religies, hindoeïsme, boeddhisme, etc. En later op de training begon ik te spreken over de christelijke sectes. Weet je dat je heel veel christelijke sectes hebt? Wist je dat? En ik vroeg aan het einde van die avond, ik noemde de kenmerken op van een christelijke secte of een sectarische kerk of gemeente. En ik vroeg, hoeveel van jullie hebben in zo'n kerk gezeten? 1/3 van de mensen stak hun hand omhoog. 1/3 van de mensen erkende dat ze in een gemeente hadden gezeten dat sectarisch was, met allerlei kenmerken die daar al horen. En de verstrekkende gevolgen die dat had voor hun relatie met God en hun vrijheidsgevoel en voor hun leven. Soms schaam ik me bijna om te zeggen dat we Pinkstergemeente zijn, omdat daarin nog de meeste rare excessen voorkomen. Ik liet die filmpjes zien van Jim Jones, die met 1000 Pinksterchristenen kolossaal suïcide had gepleegd. Maar hoe het begon, want hij begon krachtig. Dat was een powerkerk hoor. Maar als je het einde ziet van het liedje. Het was verschrikkelijk. En wat er vaak gebeurt is dat mensen niet vrij zijn om eruit te treden. Of als je weggaat uit die kerk, dat je dan gelijk als zwarte schaap wordt bestempeld. Dat is gevaar in elke groep. Daar moeten we ook altijd scherp op zijn. Mensen zijn vrij, ze willen uit de kerk. Okay, laat ze gaan. Geen probleem, we zegenen je. En ook nooit iemand bestempelen als een zwart schaap als die uit je kerk is gegaan. Want dan is dat exclusieve denken. Zie, wij zijn meer dan anderen. Wij zijn beter dan anderen. En daar is ook een heel groot gevaar in. Vaak in sectes of sectarische kerken, dan is het vaak het exclusiviteitsdenken. Wij zijn beter dan anderen. Het is gevaarlijk. En een geest van controle is wat anders dan controle over je eigen leven. Als ik die geest van controle op anderen leg, en als iemand alles moet weten om naar zijn believen de boel aan te sturen, als een pastor moet gaan bepalen met wie je wel of niet mag trouwen, als een pastor moet bepalen wie er wel of niet op jouw bruiloft komt. Als een pastor moet gaan bepalen, weet ik het, dingen privé, persoonlijk, ga ik over iemands grenzen heen. Die pastor moet gerebuked worden door God. En ook als een sectarische kerk, die zijn vaak niet verbonden met andere kerken. Als er nooit gastsprekers zijn in die kerk, dat is ook vaak gevaarlijk. Of het zit ver in het buitenland of zo. Ergens een covering of overziening. Dat die persoon maar kan doen wat hij denkt dat hij goed is om te doen. Er moet altijd inspraak en correctie zijn. Mogelijk zijn. Want ik zeg nogmaals, zonde, die aard zit in ons allemaal. God wil dat we leven uit de nieuwe natuur. En daarin hebben we alle tijd overwinning. Maar de gevaar van de zonde is aanwezig. We hoeven daarin nooit struisvogelpolitiek te zijn. En als iemand dingen gaat bepalen waarvan jij al van tevoren voelt, dit gaat over mijn grenzen heen, dan is wat je alert moet zijn. Want vaak door groepsdruk hebben we die dingen niet door. Als een leider dingen in jouw privéleven gaat bepalen waarvan jij weet, wacht even. Wij geven advies. En ik kan je ook zeggen, nee, maar ik geloof God wil echt dat je zo, of de Bijbel zegt zo. Maar we laten het wel aan jou over wat je kiest. Als jij dan niet kiest, oké, we zullen misschien heel verdrietig zijn en het is jouw probleem. Maar ik mag niet bepalen voor jou. Dat is niet de wet die God mij gegeven heeft. Dat is niet het mandaat wat wij hebben als pastors of als kerk. Als ik hier een bediening van had willen maken, had ik dat al lang gedaan. In de loop van de jaren zijn er zoveel mensen naar mij toegekomen die uit sectarische kerken komen. Ik had hier echt mijn fulltime bediening van kunnen maken. God heeft tegen me gezegd, doe dat niet. Maar ik had hier mijn bediening van kunnen maken. De eerste keer in de levensstroom dat ik een soort van glory night leidde, vroeger, 10 jaar geleden of weet ik het nog langer. De Heer zegt, ga bidden voor mensen die misbruikt zijn. Ik noemde het avond van innerlijke genezing om het een beetje netjes te houden. Er kwamen 300 mensen die avond op die avond af. En niet alleen maar vrouwen, ook heel veel mannen. En ik was helemaal nog onervaren in dit gebied. Ik volgde gewoon wat God zei tegen mij. En vanaf die dag, af en toe, er komen mensen en verhalen. Of seksueel misbruik, of manipulatie in kerken. En ik heb bewogenheid voor dat. En sommige pastors, ik bid gewoon dat ze aftreden, sorry. Ze moeten gewoon aftreden. Ze moeten gewoon gerebuked worden. Ze brengen zoveel schadelijke gevolgen bij de kudde van God, bij de schapen van God. Denk niet alleen maar corruptie en al die dingen, in het buitenland, in Nederland. Het is overal. Die gevaar is aanwezig gewoon. Moeten we niet blind voor zijn. En je moet ook, op het moment dat je anderen beschuldigt, moet je ook weten van ja, als ik misschien op die plek was, als jij niet gezond bent, zou je waarschijnlijk ook anderen gaan misbruiken. Daarom gezonde leiders zijn heel belangrijk. Gezonde vader en moeders in de gezinnen zijn heel belangrijk. Gezonde mens, gezond seks, gezond macht, gezond geldgebied is heel belangrijk. Als het niet gezond is, gaat er misbruik plaatsvinden. Want als je teruggaat naar het leven van die leiders, en ik ga naar hun wortels toe, en ze zitten soms ook hier, begrijp ik waarom ze zo geworden zijn. En 80% is te winnen bij de voordeur. Sommigen hadden gewoon nooit aangesteld moeten worden. En eerst genezen, eerst hersteld. Maar dit gebied gaat helaas heel veel fout. Wij mogen nooit over de grenzen van anderen gaan. Als jij bij jezelf denkt, is dit wel normaal? Waarschijnlijk is het niet normaal. Als jij bij jezelf vraagt, heeft God het wel zo bedoeld? Waarschijnlijk heeft God het niet zo bedoeld. Want diep in jouw hart, diep in jouw geweten, is daar die norm? Is daar wat normaal? Je weet hoe God het eigenlijk bedoeld heeft. Alleen door allerlei indrukken en invloeden kan je, zeg maar, misleid worden. Je wordt dan misleid. En juist op dat geestelijke erf, omdat mensen vaak kwetsbaar binnenkomen, is heel veel misbruik van macht mogelijk. Maar de overheidsterreinen ook hoor. Maar ik spreek vandaag vooral even over de kerk. En dan krijgen we een doelgroep in de Bijbel waar Jezus heel veel over spreekt. En dat zijn de Farizeeërs. En manipulatie, en dat is wat Jezus heel duidelijk laat zien als hij tegen de Farizeeërs spreekt, was hun key thing. Om hun wil op anderen te leggen. Jezus zegt, je zoekt stad en land laf om één bekeerling te vinden. En als je hem hebt gevonden, maak je hem erger dan dat je zelf bent. Hoe? Je manipuleert hem aan alle kanten. En dan seksueel misbruik. De cijfers zijn zo heftig, dat af en toe moet ik even zo van. Er was laatst ook weer een onderzoek onder 17.000 mensen. 1 op de 3 vrouwen is seksueel misbruikt en 1 op de 5 is seksueel verkracht. Cijfers zijn te heftig. We hebben het over Nederland, hè? Een poosje geleden hadden we een gesprek bij ons aan tafel met onze kinderen. En een van mijn dochters werd denk ik heel boos. Zegt, papa, hoe kan dat? Dat die mannen dat denken te doen en ze nemen een bijbeltekst. En toen moest ik heel goed uitleggen hoe God bedoelt dat ding al in de Bijbel. Om vrouwen gewoon helemaal... En ik leg eruit, ik zei, schat, heel veel mannen zijn ook misbruikt. Vaak ga ik, als die vloek niet verbroken wordt in jouw leven, als dat ding niet gestopt wordt in jouw leven, degenen die misbruikt zijn geweest, gaan vaak ook weer anderen misbruiken. Heel veel mannen die ik op ons kantoor heb gekregen, die worstelen met hun identiteit. Bijna de meeste keren zijn ze vaak misbruikt geweest. Door een oom, door een vader, door een pleegvader. Vaak mensen dichtbij. En dat maakt nog meer verwarring. En soms is de verwarring ook nog dat er een bepaalde liefde is, normaal gesproken, tot die persoon, de dader. Omdat die persoon dichtbij was. En dan gebeurt dit en dan durven mensen vaak niet te erkennen dat ze misbruikt zijn. Ik wil je zometeen ook laten zien, de eerste stap van genezing is dat je moet erkennen dat je misbruikt bent. Maar soms hebben mensen moeite om te erkennen omdat ze een bepaalde liefde of relatie staan met die dader. Ik heb uw aandacht nu. En ik wil je zeggen, het moet stoppen bij jou. Als je eenmaal tot Christus Jezus gekomen bent, het moet stoppen bij jou. Het moet stoppen bij jou. Het moet. Het moet. Dit mag je nooit ergens aan doorgeven. Voor God heb je geen excuus. Als jij een slachtoffer bent, dat jij een dader wordt, voor God heb je geen excuus. Jij hebt je vrije wil, je kiest nog steeds voor dat. Je hebt nog steeds je vrije wil om je te beheersen. Je hebt nog allerlei keuzes voordat je het einde van een proces bent. Je kan je laten helpen. Je kan praten. En voor God heb je geen excuus. Je bent nog steeds verantwoordelijk voor al je daden. Elk mens. Daarom deze boodschap is voor elk mens. Ik was hier vroeger een beetje naïef in, maar ik heb ontdekt dat seksuele energie is zo krachtig. En als iemand geen gezonde relaties heeft, als je getrouwd bent met je partner, maar ook als je nog niet getrouwd bent, ook met gewoon mensen in je omgeving, gewoon vriendschappelijke relaties, vrienden, familie. Als je geen gezonde relaties hebt, leidt dat vaak tot verkeerde seksuele gedachten. Waarom? Door, weet je, seksualiteit is een uiting van intimiteit. En intimiteit is een uiting van relatie. Zo, als een mens gewoon gehecht is op een gezonde manier met andere mensen, dan gaat hij geen rare excessen in zijn seksuele gevoelens hebben. Alleen als jij niet goed gehecht bent en niet goed gebonden bent, vaak al vanaf je begin met je gezin, met je vader en je moeder. Hierin is die vader ook zo belangrijk. Ik begin me steeds meer te beseffen hoe belangrijk ik ben als vader en als man dat mijn kinderen seksueel gezond zijn. Ik ben zelfs verantwoordelijk dat mijn gemeente seksueel gezond is. En als ik seksueel gezond ben, dan straalt dat vanzelf uit naar alles en nog wat om me heen. En dat is voor moeders ook zo. En vaak als jij niet goed gebonden bent met jouw vader, van kleins af aan. Ik zie vaak de mensen met seksuele problemen, dat gaat terug naar het gezin. Geen normale hechting. Geen normale binding. Nooit echt dieper in communicatie en relatie. En iemand gaat scheef groeien en dat uitzicht dan in rare intimiteit, omdat ze eigenlijk niet weten wat normale intimiteit is. Wat ik ook nog echt wil benadrukken vandaag is hier het gevaar van pornografie. Weet je, de wereld doet overkomen alsof het heel onschuldig is. En iedereen doet het. Zo wil de wereld je laten overkomen. Het is heel onschuldig en iedereen doet het. Maar ik heb ontdekt, het is heel gevaarlijk. Kijken naar pornografie verhoogt de kans op seksuele scheefgroei. En de kans dat jij later anderen gaat misbruiken. In het onderzoek, 71% van de mannen had in de afgelopen tijd pornografie gekeken. En 29% van de vrouwen. En ik heb ontdekt, de cijfers bij christenen zijn nooit anders dan de cijfers in de wereld. 71% van de mannen. Standaard. En weet je, dat was laatst ook in het nieuws. Het meest gezochte woord in pornografie is tienerseks. Dus 71% van de mannen, de meerderheid van wat ze zo opzochten was tienerseks. Dit is hun lusten. En wij vinden het gek dat er later allerlei pedoseksuele dingen gebeuren. En de overheid die laat dat allemaal en die keurt alles goed. En dat mag je allemaal zoeken en kijken en doen. En dat ding komt dan vervolgens jouw hart en jouw geest en jouw denken binnen. Want denk niet dat ding is onschuldig. En op het moment dat je je denken vult. En zeker als je structureel gaat kijken en dan word je blijvend gevuld. Op een dag gaan gekke dingen seksueel met jou gebeuren. en gaat seksuele de gekke dingen doen. En die behoefte aan eigenlijk aan intimiteit met de mens, die ga jij vervangen door surrogaatseks. Hallo? Met allerlei andere excessen. En dat vervolgens gaat zich dat weer uit in je leven. Alles wat je erin stopt, komt eruit. Dit is een hele simpele wet. Alles wat je erin stopt, komt eruit. Dus als jij seksueel gefrustreerd bent, dan hoop ik zo meteen dat je naar het altaar toe rent. En laat God je gezond maken. Laat de geest van God je reinigen. Weet je, ik maak me grote zorgen over dit. In Nederland, als je het nieuws hebt gelezen, gisteren. Pedopride. What is that? Nou, je mag weten, dat hele Pride-gevoel in Amsterdam, daar heb ik al heel veel moeite mee. En nu zijn nog pedoseksuelen die hun gedrag en hun gedenken rechtvaardigen. Door te denken dat alle kinderen dat allemaal willen. En dit in Nederland, laten we dat allemaal toe. De Bijbel in het Oude Testament maakte heel duidelijk wat daarmee ging gebeuren. Nou, ik mag zeggen voor in mijn eigen leven, ik kom best wel uit een seksueel gezonde familie. Ik ben God dankbaar daarvoor. Toen ik rond mijn bekering kwam en ik kwam de Bijbel, ik ging de Bijbel lezen en dan las ik teksten in Leviticus. En ik las dat mensen seks hadden met dieren en dat gestraft moest worden. En dat mannen seks hadden met andere mannen. Ik, in mijn leefwereld, ik ging alleen maar met hetero's om, ik kwam uit de gezonde. Ik dacht, wat is dit? Bestaat dat? Eerlijk, dat was mijn eerste gedachte. Bestaat dit echt? En ik las dat in de Bijbel. Ik denk, ja, dit is al duizenden jaren oud. Maar bestaat dit? En toen dacht ik, oké, misschien was het toen. Nu ben ik 20 jaar bekeerd verder. Honderden gesprekken verder. Mijn naïviteit ben ik helemaal verloren. Want wat sommige mensen als normaal denken, wat elke ziel weet, dit is niet normaal. Wat gewoon gerechtvaardigd wordt aan alle kanten. Zie, wij denken dat de Bijbel gewoon zomaar wat gedachtes van God zijn of gedachtes van mensen. De Bijbel geeft gewoon duidelijk, dit zijn gewoon leefregels voor de mensheid. En diep van binnen weet elke mens, dit is een rechte weg. Een poosje geleden, af en toe heb ik nu stagiaires. En vind ik hartstikke leuk. En ik sta open voor allerlei, van toegepaste psychologie, theologie, allerlei richtingen hier in Leiden of ergens anders. En ik sta open, laat ze maar een dagje met me meelopen. En af en toe ziet u wel eens iemand naast me zitten, gewoon vanuit een hoogleraar of een leraar van school heeft die gestuurd. En ik laat ze een dagje meelopen. Het maakt mij niet uit of ze christen zijn of niet. Laat ze maar meelopen. Dus na afloop ook, ik laat ze meelopen. We bidden met mensen, zij maken een dienst mee van tevoren naar afloop. Zo laatst had ik een meisje die was full into the LGBT community. Ik wist dat natuurlijk niet, ze maakt gewoon een dag mee. Ze zei alleen van tevoren, ja, ik had niet zoveel zin om hier te zijn. Ja, opdracht van school, en ik moest toch een kerk uitkiezen. We hebben hier trouwens echt heel mooie dingen meegemaakt. Dus ik heb geleerd er gewoon voor openstaan. Als wij, weet je, iedereen moet in de keuken kunnen kijken. Bij jou thuis en zeker in de kerk. Wij hebben hier, als wij niet meer transparant kunnen zijn, weet ik niet meer waar. Ik bedoel, wij hebben hier niks te verbergen. Letterlijk, in dit gebouw is er ook niks, er is niks te verbergen. Dus hier was dit meisje. En we hadden gewoon een fijne dienst. En ik ben ook altijd benieuwd van hoe heeft zo'n persoon dat ervaren natuurlijk. Zeker als je voor het eerst in een kerk bent geweest als deze. Zo na afloop hadden we een gesprek. En toen zei ze, ja, pastor, ik moet u toch wat eerlijk zeggen. Ik ben eigenlijk een voorvechter van da-da-da en da-da. En hoe ziet u dat nou? Ik zei, ik zal heel eerlijk zijn. Wij kennen ook mensen in onze gemeenschap die wel eens moeite hebben met hun identiteit en gevoelens. En pastoraal praten we, staan we met ze en kan begrijpen vaak waar mensen soms worstelen met hun identiteit. Geen enkel probleem. Ik zeg alleen die homoseksuele daad. Ik zeg, ik zal heel eerlijk zijn. Als ik daaraan denk, begin ik te walgen. Het is zo tegennatuurlijk voor mij. En tot en met toen was ze best wel een beetje heftig, weet je, naar gesprek. En ik zag het, het was nog niet helemaal dat ze zeg maar de kerk en ons begreep. En ik zeg, en daarnaast, ik zeg, ook in de seksuele voortplanting is het toch duidelijk ook hoe, wat ik dan geloof, de schepper dat bedoeld heeft. We begrijpen toch allemaal, als die dingen zo gebeuren, dat er geen kinderen komen. Ik zeg zo, ook in de voortplanting, in de biologie, in de natuur, is dit toch duidelijk dat het niet zo bedoeld is. En ik weet dat dit gevoelig ligt vandaag de dag in de maatschappij. En de mensen willen niet meer dat de kerk hun mening geven en dat predikers hun mening geven. Maar ik merkte toen ik het uitlegde vanuit mijn hart. En mijn ervaring. En gewoon zonder verwijt of oordeel. Alleen uitleggende vanuit deze gedachte. En één keer zei ze, nu begrijp ik je. Dus ja, ik kan me ook wel wat voorstellen bij waarom je er dan zo in staat. En we kregen in één keer begon dat gesprek te veranderen. Ik zei, ja, en hoe heb je eigenlijk vandaag de kerk ervaren? Ze zegt, weet je, ik zal hier eerlijk zijn met u. Ik vind dat al mijn vrienden hier moeten komen. Niet gelijk om zich te bekeren, dat zei ze wel erbij. Niet gelijk om zich te bekeren, maar om die community, die liefde die hier jullie hebben. Die is vreemd aan ons. Oh. Ze zei, niet alleen, dus iedereen in haar community zou eigenlijk hier moeten komen. En ze meende echt wat ze zei. Het raakte me. Want wij weten niet wat we hebben. Vaak zijn we ons niet bewust van wie we zijn en wat we hebben. Ik sta helemaal open voor stagiaires. Een poosje geleden hadden we een meisje uit de islam met kerst. Even naar een zijstapje. Die maakte ons mee. En dan liep ze ook weer met mij mee van 5 uur tot 1 uur s'nachts. Of weet ik het, tot we hier weggingen. Het eerste gesprek met haar was in de jeugdruimte. En ik was heel blij. De mensen van het decoratieteam hadden de jeugdruimte mooi versierd. Mensen dronken daar wat chocomel. Het was gewoon gezellig. Voordat we de dienst in gingen. En ja, bij mij is dat altijd heel makkelijk. Bij de eerste vraag, waarom ben je eigenlijk pastor geworden? Ga je hem al krijgen? Ja, ga ik getuigen over wat Jezus met mijn leven heeft gedaan? Ja, dat is de reden waarom ik doe wat ik doe. En zij kwam uit een streng orthodox islamitisch gezin. En bij de derde vraag begon ze te huilen. Maar ze wou niet die kwetsbaarheid natuurlijk gelijk tonen. Want ja, we kenden elkaar nog niet. En ze kenden de hele gebeuren hier nog niet. Ze was nog nooit in de kerk geweest. En ik zei, weet je, maak gewoon de dienst mee en kijk maar hoe je het vindt. Je bent vrij welkom, zit naast me op de eerste rij. Mooi, hè? Zit naast ons op de eerste rij. Dan maar voor mevrouw en een paar andere mensen dat ze zich op haar gemak voelden. Vind ik trouwens belangrijk, de gasten moeten zich op hun gemak voelen. De eerste dienst is daar, ik weet niet, kerst. Ik vind altijd heel mooi kerstpasen hier. Ik ben heel dankbaar voor hoe het allemaal gaat en wie iedereen die zich inzet. Ik doe die oproep en wie stak als eerste haar hand op? En rende gelijk naar voren, dit meisje. Het was hier, dat ze haar hart aan de Heer gaf. Zo in de pauze, ze was zo aangeraakt, weer huilen. Ze was zo aangeraakt, ze belde haar vader op. Kan je iemand dat daar nog herinneren? Ze belde haar vader op, als ik het goed heb begrepen. En haar vader zei tegen haar, kom onmiddellijk naar huis. Gevaar, want die voelde dat. Die gaat haar dochter zo verliezen aan christenen, aan het christendom. Ze zei, nee papa, wat hier gebeurt... En toen had ik een gesprek met haar. Toen zei ze, alles wat ik ooit had gewild dat de moskee was, zo zijn jullie. Alles wat ik ooit had gewild dat in de moskee zou gebeuren, dat doen jullie. Want weet je, met kerst laten we ook een beetje zien wat er verder voor activiteiten zijn in de kerk. En het raakte me. De tweede dienst is daar. Weer is daar de dienst, geweldig. Ik doe alleen de altar calls, mijn enige tool met die feestelijke dagen. En wie staat er weer als eerste naar voren? Weer dat meisje. Nee, ik ben niet bang voor stagiaires. Geef ze me maar. Ja, sindsdien heb ik gezegd, ik sta open voor iedereen. Het maakt me niet uit en laat ze maar in de keuken meekijken. Weet je, als jij mensen niet in jouw keuken kan laten meekijken, is er vaak iets mis. Of mensen willen alleen maar dat je de bepaalde ruimtes mag komen die publiekelijk zijn. Ik neem ze gewoon mee naar kantoor. We praten als ik council mensen zeg, oké, maak maar mee wat real life issues is. Oké, dit was een klein uitstapje. Maar dat wij in Nederland ruimte geven aan pedoseksualiteit met zo verstrekkende gevolgen voor de kinderen. Wie wordt de stem voor die kinderen? Hoe ziek is het geworden in ons land? Weet je, die vrije seks dat begon in de jaren 60, 70. Kijk naar het einde van de weg nu. Kijk naar het einde van die weg. En wat heeft het ons land gebracht? Een poosje geleden was ik op school... En het was niet normaal meer hoeveel ouders gescheiden waren. Ik dacht, is er nog wel een kind dat gewoon vader en moeder heeft? Weet je, toen Nederland God de rug toekeerde, keerde ze zich meer de rug toe dan alleen God. Maar ook de principes van God. Die een land ook gezond houden en een land gezond maken. En onze oproep als kerk is, echt mensen moeten terugkomen tot God. En wij moeten radicaal zijn in onze boodschap, echt zijn in onze boodschap, echt leven wat we zeggen en wat we geloven. Geloof me, dan komt echt ook verandering. Ik geloof dat echt. Maar als wij niet meer durven zeggen wat het woord van God zegt, niet meer durven zeggen wat echt heilig en goed is. en ons gaan conformeren aan de dingen van deze wereld. Oh, ja, kijk, pornografie, oh, is niet zo erg. My God. Oh, jij hebt last van die gevoelens. Oh, is niet zo erg. Weet je, vandaag de dag, ik heb ontdekt, als iemand tot bekering komt hier in dit huis, en die komt uit de wereld. Vaak hebben ze 88 relaties gehad bij weet ik hoeveel personen. En allerlei seksuele uitspattingen daar gebeurt. Moeten we vaak eerst iemand vrijzetten. Omdat die persoon draagt die dingen in zijn hart gewoon mee. Zoals kerk moeten we ook niet zo religieus meer doen. Gewoon wakker worden. We leven in deze wereld. En dat deze groep die de Bijbel over spreekt, hoeren in de Bijbels, waarin dat helemaal gecoverd wordt. Nou, wat zie ik in mijn Bijbel? Ik zie dat Jezus al deze drie groepen opzoekt. Zowel daders als slachtoffers. Met liefde en waarheid. Jezus zoekt al deze drie groepen op. Mensen die macht misbruiken, mensen die geld misbruiken en mensen die seksualiteit misbruiken. Hij zoekt hen op om hen te transformeren en te veranderen. Voor mezelf heb ik gewoon vastgesteld, misbruik is gewoon over iemand anders zijn grenzen heen gaan. Dat is misbruik. In welke vorm dan ook. En wat gebeurt er als iemand over jouw grenzen heen gaat, dat jij je af gaat vragen, wat zijn mijn grenzen dan? Je hebt een bepaalde norm als kind vanaf kleins af aan, je groeit op en een bepaalde norm is standaard. Elk mens ergens van binnen heeft die normen. Maar als iemand anders over jouw grenzen heen gaat, zeker structureel, voortdurend over jouw grenzen heen gaat, op een gegeven moment blijf jij achter als slachtoffer, wat zijn mijn grenzen dan nog? Want je weet op een gegeven moment niet meer, wat is normaal? Want dit was jouw vader, dit was jouw oom, dit was jouw, weet ik het wat. Diegene die jou financieel heeft opgelicht was misschien jouw, weet ik het, jouw zus of wat dan ook. En op een gegeven moment gaan die grenzen vervagen van wat is normaal. En ik heb gezien, de eerste stap tot genezing van misbruik is dat jij erkent dat je misbruikt bent. Nou, de dader die wil nooit dat jij dat gaat erkennen. Want met die erkenning plaats je hem in je eigen hart al als hoek in de hoek van dader. Maar je zal moeten erkennen dat je misbruikt bent, als dat zo is. Op welk gebied dan ook. Die erkenning is zo ontzettend belangrijk. Alles wat je niet erkent, kan niet genezen. Als ik ziek ben en ik erken dat niet, zelfs al zegt de dokter tegen mij, je hebt een bacterie of er is dat en dat, maar ik erken dat niet, dan kan ik ook niet genezen. En zal ik niet medicijn nemen of geopereerd worden of wat dan ook. Ik moet erkennen dat dat ding gebeurd is. Dat er over mijn grenzen is heen gewandeld. Dat die persoon mij misbruikt heeft. En dit is waar christenen moeite mee hebben. Die denken over vergeving terwijl ze het nog niet eens erkend hebben. Je kan niet vergeven wat je niet erkend hebt. Good preaching. Je kan niemand vergeven als je niet erkend hebt. Die erkenning is zo cruciaal. De erkenning is zo ongelooflijk cruciaal. Dat betekent dat je ook moet realiseren dat God heeft grenzen aangegeven in de natuurlijke wereld. Er zijn grenzen. Er zijn grenzen. Erken ook dat er grenzen zijn. Wat is normaal? Ga je lezen in de Bijbel. Wat is normaal? Dat weet je met je geweten. Wat is normaal? Diep van binnen weet je het hoor. Elk mens. Ik geloof dat. Er is geen uitzondering daar. Ik heb mensen meegemaakt die misbruikt zijn vanaf 2, 3, 4 jaar. Zelfs hun weten wat normaal is. Iedereen diep van binnen weet wat normaal is. En daarnaast kan het woord van God jou bevestigen. Zo, 1, er zijn grenzen door God gegeven. En ten tweede moet erkend worden dat er misbruik is. En soms kan die erkenning leiden, als dat heel heftig is of als dat strafbaar is, dat je een stap moet maken naar politie of justitie toe. Wat er in de kerk in het verleden van de afgelopen jaren is gebeurd, dat alles werd onder het vloerkleed gespeeld. We spraken over vergeving, maar er was niet erkenning. Nog werden die daders gecorrigeerd. Die dader moet gecorrigeerd worden. Door de overheid, door de instantie boven hem. En zolang, en dat zijn ze niet in allerlei heel lichte, maar als dat wat heftigere vormen aanneemt, ik geloof dat dat goed is. Mensen vragen me soms, wat denkt u ervan, pastor? Ik geloof dat dat goed is. Maar vaak, omdat het soms in familievormen gebeurt, dan durven mensen dat niet. En het heeft te maken met de derde stap voor genezing van misbruik, is dat je erover moet praten. Voor je laten bidden en erover praten. De duivel wil niet dat je erover praat. Ik heb zo vaak gezien dat als we gaan bedienen, soms in ministry momenten, als handen wordt gelegd, als het geest van God begint te stromen, er komen dingen naar buiten, pijn komt naar buiten. We hebben daarna een gesprek en dat die persoon dan later zei, ja, ik heb er nooit over gesproken. Dit heb ik zelfs deze kamp meegemaakt. Meisje, ik heb er nog nooit met iemand over gesproken. Oh. Oh, en zolang je er niet over praat, blijft het in het duister. En het kan allemaal wroeten. En dat krijgt wortels, dat ding krijgt gewoon wortels. En het wordt heftiger en heftiger en moeilijker en moeilijker. Praat erover. Met vertrouwde mensen. Praat erover. Je moet erover gaan praten. Je moet erover gaan praten. Ik heb zelfs dit ontdekt. En dit is echt, echt zo. Voor mij is dit mijn waarheid. Alles waar ik op dit podium niet over kan praten, ben ik niet vrij van. Als ik het niet tegen jullie kan zeggen, ben ik er niet vrij van. Een aantal woensdagavonden geleden hoorde ik een aantal meisjes, jonge dames bij ons in de kerk vertellen hoe ze misbruikt zijn, hoe ze verkracht waren. En hoe ze door God genezen zijn. Jongen, de power die daarvan afkwam. Toen ze gewoon op een podium als deze, dat gewoon releasen, dat vertellen. Ik heb daar ultiem respect voor. Maar ik merk ook, dan ben je er pas echt vrij van. Dan ben je aan het einde van het proces, of je bent er al doorheen. En het kan een testimonie worden. Waarom houden alle mensen van Joyce Meyer? Waarom? Omdat ze aan het eind van het proces gewoon loopt te getuigen. Hallo? Ben iedereen hier? Je luistert meer naar Joyce Meyer dan naar mij. Is helemaal niet erg, is goed. Maar waarom? Waarom? Omdat ze gewoon aan het einde van haar proces vrij kan verklaren wat God gedaan heeft. Want ze is door de genezing heen. Ze is door de genezing heen. En dan kan ze op een podium, maakt niet uit wat, vertellen. Dit is er gebeurd in mijn leven. Dit is hoe het voelde. Dit is wat er gebeurd is. Dit is wat God gedaan heeft. Ik zit nu aan het einde van het proces. Ik schaam me niet meer. Ik heb mijn daden vergeven. En ik ben jullie nu hier te vertellen wat jij ook moet doen als je God toelaat. Dus denk even over je eigen situatie. Waar kan je nog niet over praten vanaf dit podium? Want dan komt vaak schaamte om de hoek. En overal waar je voor schaamt, ben je ook nog niet vrij van. Als je bij jezelf merkt dat je nog schaamt, ben je er nog niet vrij van. Je schaamt wat er is gebeurd. Je schaamt dat je dingen hebt toegelaten. Je schaamt misschien dat mensen over je grens heen zijn gegaan. Je schaamt dat je geen grens hebt aangegeven. Wat dan ook. Dan ben je nog niet vrij van. Moet je allemaal nog in processen komen. En laat voor je bidden. Ik heb gezien de kracht van gebed bij mensen die dit hebben meegemaakt. Het is fantastisch. Vandaag ook. Kom gewoon naar voren. Per definitie, naar aanleiding van het woord zonde, is iedereen misbruikt. Want mensen hebben tegen jou gezondigd. En jij hebt ook weer misbruikt, anderen. En vaak schamen we ons om in de kerk voor ons te laten bidden. Terwijl dit zou een veilige plek moeten zijn. En ja, maar dan ga ik misschien scheven. En ja, ga ik misschien huilen. Gooi het eruit. Laat het eruit komen. Alsjeblieft. Gooi het eruit. Ga niet rondlopen waarvoor God je niet bestemt. Ga niet rondlopen met waarvoor Jezus gestorven is. Hier is hij voor gestorven. Jezus wil je genezen van elke vorm van misbruik. Daarvoor kwam hij naar het kruis. Hij stierf voor je zonden en hij stierf voor je lasten. Zo hij stierf voor de daders en voor de slachtoffers. Om je te veranderen. En als je hier bent en je bent een dader, ik zeg je, maak het in orde met je slachtoffers. Als je vrij wil zijn, als je Gods principes wil volgen, als je tot bekering bent gekomen, maak het in orde met je slachtoffers. En als het juridisch is, misschien moet je jezelf aangeven. Dan zeg, oh, Pastor Arne, je bent wel heftig. Ja. Totdat je zelf slachtoffer bent. En ook als jij echt in het reinen wil komen met God. Is heel belangrijk. Is heel belangrijk. De derde, laat voor je bidden, praat erover. Ten vierde, vergeef de dader. Dat is wel heel belangrijk in je genezingsproces. Omdat bitterheid en wrok, het gaat je verteren. Het gaat je verteren. Vergeef die ander. En de laatste stap, getuige van het wonder. Schrijf dit maar op. Alles waar je niet op het podium over kan praten, ben ik nog niet vrij van. Nou, dit was een heftige boodschap, maar laat me eindigen met goed nieuws. We leren de hamburger. Goed nieuws. Jezus' liefde is sterker dan alle destructie wat je hebt meegemaakt in je leven.